Vaderdag. Een beladen dag voor veel mensen. Voor veel mensen een dag waar ze naar uitzien één keer in het jaar. Wat we hoorden, wat Nadine zei, ontbijt op bed. Andere mensen hebben er niks mee. Die vinden het een commerciële bende. Maar Vaderdag, we hebben een hemelse vader. Feik aan het eind van het filmpje, een geestelijk vader van leven. En dat is en dat blijft hij. Om hem te eren voor wie hij was en wie hij is. Omdat hij voortleeft in harten van mensen. In harten van mij, van mijn kinderen. Van de hoop van jullie. En daarom is het goed om daarbij stil te staan. Weet je, God, onze vader, geeft veel meer liefde als je aardse vader. Maar het is wel goed om erbij stil te staan. Als er namelijk nare gevoelens en dingen boven komen, zijn we altijd knijven van, ah, gadver, nu even niet. Of, dan hoor je iets. Ik heb een herinnering, we zongen net God, You're So Good. Toen Feik 6 weken overleden was, gingen we, voor mijn verjaardag had Feik geregeld, naar Kreta heen. En we zaten in een blauw, walgelijk, lelijk busje, wat Feiko had geregeld. Dat was dan ook wel weer de humor ervan. Dat was zijn droom geweest om ooit in zo'n, ja, met alle respect, wie Volkswagen bus heeft. Sorry, ik vind hem niet mooi. Maar daar zaten we met z'n allen in. En Jay begint God, You're So Good te zingen. En als je dat lied dan net weer zingt, dan komen er allerlei dingen naar boven. En zo zit een ieder hier vanochtend met de gedachten en gevoelens van Vaderdag. Dat is gewoon zo. En we komen bij elkaar voor onze hemelsvader, die zoveel meer liefde geeft dan je aardse vader kan geven. En mijn vraag is vandaag, zitten hier echt ook vaders in de zaal? En als die in de zaal zitten, zouden die dan even willen gaan staan? Applaus voor deze mannen. Die mogen gaan zitten. Het is een voorrecht om vader te zijn. En misschien sta je of zit je nu net en denk je, ja, ik kan niet gaan staan. Want ik ben geen vader geworden. Of ik voel me geen vader. Of... Maar ik wil vandaag tegen jou zeggen dat een ieder van ons vader is. Oh, zul je denken, ja, ik heb geen kinderen. Nee, maar weet je, de Vader heeft zijn liefde, de hemelse Vader heeft zijn hemelse liefde in een ieder van ons uitgestort. En misschien ben je niet nu letterlijk een vader, maar je kan wel een vader zijn voor mensen in je omgeving, mensen die je ontmoet. Je kan een geestelijk vader zijn voor de mensen die op je pad komen. Weet je waarom? Omdat jij de liefde van de Vader hebt geproefd. Omdat je de liefde van de Vader hebt ontvangen. Omdat de liefde die de Vader jou heeft gegeven, de Vader zijn liefde, de goddelijke liefde van de Vader, in jou is uitgestort. Kan jij in ieder die op jouw pad komt, ondanks de pijn en het verdriet en het gemis dat je misschien zelf geen vader bent of geen vader meer hebt. Of je vader is misschien niet aanwezig en hij is er wel, maar hij is niet de vader zoals je eigenlijk hoort te, er voor jou hoort te zijn. Kan jij, hoor goed wat ik zeg, kan jij een vader voor anderen zijn? Dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar God heeft het alles in ons uitgestort. Hij zei dat wij dezelfde dingen zouden doen als Jezus hier op aarde en nog meer. Misschien ben jij wel vandaag diegene die tegen iemand mag zeggen, hey, ik hou van jou. Hey, ik wil er voor je zijn. Hey, ik wil met je meelopen en met je meebidden. Dus ieder van ons heeft het vaderhart van God. En het is tof dat we even applaudisseren voor de mensen die hier zijn. Maar er kan ook zoveel verdriet onder zitten onder Vaderdag. Sommigen van ons worstelen met vaders. Worstelen met de vader die ze hebben gehad. Of de vader die er niet voor hun is geweest. Of zoals ik bij mijn eigen kinderen nu zie, hun eigen vader niet meer hebben. Misschien heb je je vader nooit gekend. Misschien weet je niet wie je vader is. Misschien heb je zoals ik 2 vaders gehad. Oh, dat is leuk. Nou nee, dat was helemaal niet leuk. Dat is een ander onderwerp, een andere preek. Misschien is je vader er wel, maar is die nooit aanwezig. Misschien worstel je in je relatie met het vaderschap. Misschien zit je hier vanochtend en denk je, wacht, ja, je moet eens weten hoe ik elke keer denk, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, hoe kan ik er voor ze zijn. Misschien worstel je wel in je identiteit, hoe kan ik een goede vader zijn. Weet je, en voordat ik dit woord wil gaan delen wat ik van God heb ontvangen, wil ik daar met elkaar voor bidden. Bidden om ook daarbij stil te staan dat diegenen die daarmee worstelen of verdriet hebben, dat we daar met elkaar voor bidden. En misschien ben jij zelf wel diegene die dat ervaart. En ik wil vragen of je je handen wil openen, zoals je hier bent, op dit moment. En ik wil bidden dat de Vader in zijn aanwezigheid voor al die mannen, voor al die vrouwen, voor al het gemis, voor al het verdriet, voor alle boosheid en bitterheid, voor alle teleurstellingen en voor alle vragen. Vader, God, hemelse Vader, ik bid u op dit moment dat degenen die hiermee worstelen en verdriet aan je hebben, die zich hierin herkennen, Heer. Heer, ik bid u op dit moment, Heer. Ik bid u voor herstel. Heilige Geest, ik bid u voor herstel en genezing. In Jezus' naam. Amen. Amen. Vaderdag en dan de battle made me. Dat is het thema. Ook voor Vaderdag. The battle made me. En weet je, iedereen kent strijd. Is het iemand die amen kan roepen of iemand die zegt, nee, daar wil ik geen amen op roepen. Kent iedereen hier strijd of niet? Yes. Amen. En vorige week had Rian het over een quote van mij. En ik denk, pah, dat is best wel een slimme quote van mezelf, dacht ik. Hoe kom ik daar eigenlijk aan? Dus ik ben dus even op gaan zoeken. Maar ik had dus gequote naar Rian en de rest van het team. Ren niet weg voor de strijd, want je vindt zegen aan de andere kant wanneer je in geloof verder gaat. Ren niet weg voor de strijd, want je vindt zegen aan de andere kant wanneer je in geloof verder gaat. Rennen is eigenlijk, toen ik dit had was opgeschreven, dacht ik, waarom heb ik dit zo opgeschreven? Dan denk ik, rennen is vaak als je iets aan ziet komen, belastingaangifte, of je zit in de schulden, of je moet naar de tandarts, ik noem maar even hele praktische dingen. Of je moet volgende week weer extra blokken om je examen nog te halen. Of je moet, vul maar in. Maar als je denkt, oh, er komt een strijd aan, zijn we van gauw geneigd om er van weg te rennen. Tenminste, ik denk wel, oh nee. Zijn er meer mensen? Of er zijn mensen die zeggen, nee, ik ga vluchten. Ik doe net of het er niet is. Ken je van die mensen dat je denkt, hé, er liggen stapel ringetje. Ja, dat komt wel, daar kijk ik nu niet naar. Want dat kan ook strijd zijn. Strijd is niet alleen het letterlijke gevecht wat we als mens hebben. Of je bevriest, dat je echt denkt, er komt strijd om af, wat moet ik nu doen? Je staat stil, je weet niet meer wat je moet doen. Er is altijd strijd in ieders leven. Ja, de strijd is overwonnen, kom ik straks nog op, maar er is strijd in ons leven. Als het gevecht je vormt in de strijd, zoals ik zei, hoe hou je dan vast? Hoe hou je vast als er iets op je afkomt of je overkomt? Hoe hou je dan vast? Dat is mijn vraag vandaag voor jou. Hoe hou je vast als ze zeggen, the battle made me? Ik ben vaak geneigd als er iets op me afkomt. Denk ik, oh, dat gaat tegenaan. En dan gaan we even fixen en dan pakken we niet. En we gaan niet bij de neerzetten en we pakken het en we doen het en we houden vol. Ik ben vaak zo'n type. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, weer, ik trek dit niet meer. Ik schaai ermee uit. Ik hou ermee op. Ik wil niet meer. Herkenbaar? Maar mijn vraag vandaag voor jou is, hoe hou je vast? Hoe hou je vast aan God in je strijd? Iemand die door de strijd werd gevormd in zijn leven en vast bleef houden aan God, ondanks alles, was Jozef. En in mijn voorbereiding dacht ik, hoe grappig dat God me dat laat zien. Want het favoriete Bijbelpersoon in de Bijbel van Feiko was Jozef. En ik vertelde net, zei tegen Robert, ja, ik ga voor Jozef spreken. Oh, Jozef. Wordt haast zo'n beladen woord, weet je. Denk, ja, maar die is daar helemaal in en die vindt dat helemaal gaaf. Ja, ik zeg, ga voor Jozef spreken. Kan ik ook, zei ik. Ik zeg, ik geloof dat God door mij heen werkt om Jozef te laten zien wie Jozef voor persoon was. En als je denkt, ja, dat verhaal van Jozef ken ik wel ergens, dat hij verkocht wordt door zijn broers. Ik wil je aanmoedigen om dat van de week te gaan lezen. Genesis 37 tot Genesis 50 kan je het hele verhaal van Jozef lezen. En denk nu niet, ja, ik hoor nu wel genoeg. Pak nou eens die Bijbel van de week zelf. En lees één hoofdstuk uit Genesis 37 tot en met 50. En zeg, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Ik beloof je dat hij zal spreken. Als jij een hoofdstuk leest en zegt, Heer, wat wilt u me laten zien? Dan gaat hij tot je spreken. En vandaag ook. En Jozef was iemand die in de strijd gevormd werd. En zijn strijd was levenslang. Zijn strijd was geestelijk en emotioneel. En ik noem even wat dingen op wat Jozef heeft meegemaakt. Jozef werd verraden door zijn broers en verkocht als slaaf. Jozef werd vals beschuldigd van verkrachting door de vrouw van Potifar. Jozef werd onterecht gevangen gezet. En hij werd vergeten door iemand die hij hielp in de gevangenis. Je zult misschien denken, ja, mooi verhaal, dat was Jozef. Maar zou je je kunnen voorstellen, een momentje dat je verraden wordt door je broers, dat je verraden wordt door je familie, dat je verraden wordt door de mensen hier, dat dit jouw familie is, dat je verraden wordt door je vrienden. Wat voor een gevoel dat geeft. Jozef werd verraden. Hij werd zelfs verkocht. Vals beschuldigd. Vals beschuldigd worden van iets wat je niet gedaan hebt. Mensen die mij wat beter kennen, die weten dat ik dan meteen in de hoogste berg zit. Ga niet iets over mij zeggen wat niet waar is, want dan kan ik niet verder denken. Ken je dat gevoel? Dit klopt niet wat je zegt. Ik ga je tegen opstaan. Maar Jozef werd vals beschuldigd en deed niks. Onterecht gevangen gezet. Onterecht. Misschien zit jij vandaag in een situatie in jouw leven waar je denkt, ik voel me hier gevangen in en het klopt niet. Hoe hou jij dan vast aan God? Hoe hou jij vast aan God als je door iemand vergeten wordt waar je er zoveel voor bent geweest? Dat je denkt, maanden, jaren, ik heb geïnvesteerd, ik heb tijd gedaan en ik word gewoon nu door jou vergeten. Hoe reageer je daarop? The battle made me. Alles in het leven van Jozef leek hem tegen te zitten. Ondanks dat hij niets verkeerd had gedaan. Ja, ik hoor mensen zeggen, ja, de verwaandheid van het droom die hij had over die mantel. Nee, hoor wat ik zeg. Alles in zijn leven leek hem tegen te zitten. Maar ondanks dat hij niks verkeerd had gedaan. Ken je dat in je leven? Dat je denkt, dat je voelt, dat je ervaart, dat je meemaakt, dat alles je tegen zit. Dat alles je blijft tegenzitten. Hoe hou je dan vast aan God? Hoe bleef Jozef vasthouden aan God? Hoe bleef Jozef vasthouden aan wat hij in een droom gezien had? Hoe bleef Jozef staan in een land waar hij niet thuis hoorde, bij zijn familie waar hij niet bekend bij was? Hoe hield Jozef vast? Ik heb het antwoord voor je. Het is zo'n simpel antwoord, maar als het zo simpel was, dan deden we het ook allemaal. Maar het antwoord was hoe Jozef vasthield aan God, is dat hij niet zondigde tegen God. Als dat nou eens zo makkelijk was, hè? Als hij nou eens niet zondigde tegen God. Jozef zondigde zelf niet tegen God toen niemand naar hem keek. Als niemand naar je kijkt, dan vul ik het toch iets anders in. Als niemand je hoort, dan zeg je toch even echt wat je denkt. Maar een halve waarheid is een hele leugen. Lees met me mee in Genesis 39, vers 9. Het komt goed hoor. Niet als je denkt, poh, waar gaan we heen? Toen Jozef bij de farao aan het hof was. En ik begin vanaf vers 7. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze. Maar dat weigerde Jozef. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in het huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Jozef wist dat hij evenveel gezag bezat als in het huis van de farao. In een andere vertaling staat zelfs dat hij zijn equal was, zijn gelijke. En Jozef, alles mocht hij spreken, alles mocht hij doen, alles. Maar hij zondigde niet tegen God, want hij zei, zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen gezondigen tegen God. Dat deed hij niet. Hij gaf God de eer in de situatie. Geef jij God de eer in een situatie als iets goed gaat? Als je ergens doorheen bent gekomen? Of zeg je dan, heb ik goed opgelost, hè? En dat mag. Je mag best wel trots zijn op wat je hebt gedaan, begrijp je niet verkeerd. Maar wie krijgt de eer in de battles van jouw leven? Want Jozef was gelijk aan, maar hij zondigde niet. Hij zondigde niet. Hij zondigde niet, zelf niet, toen niemand keek. Toen deze vrouw zichzelf aan hem aanbood, zondigde hij niet. Zelfs toen niemand keek. Hij gaf God de eer. Hij gaf God de eer in zijn battle. Hij gaf God de eer. En wat doe jij? Zelfs toen hij in de gevangenis zat en hij een dromer een uitleg gaf, zei hij, uitleggen is niet mijn zaak, maar die van God. Hij zei in de gevangenis zelfs over de droomuitleg, uitleggen is niet mijn zaak, maar die van God. Ook daarin gaf hij God de eer. Hij nam nooit de eer op zichzelf. Hij bleef God centraal stellen. En weet je, je kan nu denken, oké, dus dan mag ik nooit zeggen dat ik iets goeds heb gedaan, maar dat is niet wat ik zeg. The battle make me. Wie geef jij de eer in jouw leven? Jozef vergaf hen die hem pijn deed. Toen hij zijn broers weer zag na al die jaren, had hij de macht om wraak te nemen. Hij had de macht om wraak te nemen. Hij kon doen wat hij wou. Herkenbaar dat gevoel. Als je jarenlang onrecht is aangedaan of jarenlang is iets overkomen, je denkt, er komt een dag en dan zal ik eens wat zeggen. Misschien zit je hier vandaag en denk je, er komt een dag. Dan kijk ik mijn vader aan en dan zal ik eens zeggen wat hij tegen me heeft gezegd. Wat het met me gedaan heeft. Hoe het mijn leven heeft gevormd. Er komt een dag dat je zegt, dan kan ik aan hem uitleggen wat ik ontzettend gemeen vond. Of wat hij mijn leven heeft gevormd. Maar weet je, Jozef vergaf hen die ze pijn deed. Jezus ook. Maar waarom haal ik dit verhaal aan? Omdat de verhalen in de Bijbel staan tot navolgen voor ons. Waarom denk je dat God deze dingen in de Bijbel heeft laten plaatsen? Omdat het zo belangrijk voor ons is, omdat het levenslessen zijn die jij en ik meemaken. Kan jij vergeven? Kan jij vergeven? Misschien zit je hier vandaag en denk je, ja, je moet eens weten wat voor vader ik heb. Wat mij is aangedaan door mijn vader. Ik maakte het grapje net dat ik twee vaders had. En daar kan ik ook een heel hoofdstuk over schrijven. Maar weet je, kan jij vergeven? Wil je vergeven? Misschien zit je hier en zeg je, ik kan niet vergeven, maar ik wil het wel. Weet je, vergeven is gewoon loslaten. Loslaten en het aan God geven. Dat is alles. Ik hoor mensen heel vaak zeggen, ja, vergeven kan ik wel. Of vergeten kan ik wel, maar vergeven niet. En weet je dat je dan eigenlijk gevangen zit in je eigen? Kan jij je vader vergeven voordat hij er niet voor je is geweest? Kan jij je vader vergeven voordat hij misschien te losse handen heeft gehad? Weet je, het is misschien heel raar dat ik het zeg. En misschien heeft hij grensoverschrijdende dingen gedaan. Maar de Vader, onze hemelse Vader, ziet elk mens anders. Hij kijkt met zijn ogen naar de mens. En dat is voor ons als mensen onbegrijpelijk. Mag je het goed praten? Nee. Moet je het goed praten? Nee. Word je mishandeld? Doe aangifte. Zoek iemand. Ik bedoel niet te zeggen, je moet me alles over je heen laten komen. Maar het los laten zeggen, Heer, ik geef het los. Ik geef het terug aan u. Toen Jozef zijn broer na al die jaren weer zag, zei hij, Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Jozef hield ondanks afwijzing, ondanks het onrecht wat hem is aangedaan, ondanks de strijd hield hij vast aan God. En God gebruikte dat om zijn karakter te vormen. En God gebruikt dat waar jij vandaag in zit. En ik weet wat ik zeg. Ik weet wat ik zeg. God gebruikt dit om jouw karakter te laten vormen. Ik vind het lastig om te zeggen, maar ik zeg het wel. Mij zijn er ook dingen gebeurd die mijn vader niet had moeten doen. Maar als je bitter blijft, kan je niet verder in je leven. Je moet het loslaten, je moet het teruggeven aan God. En dat zet je vrij. Dat zet je vrij. Een tijd geleden hoorde ik iemand zeggen, iemand waar ik veel naar luister, waar ik veel door geïnspireerd word, die zegt, face it, frame it en fate it. En ik dacht de eerste keer dat hij zei, face it. Ja, face it. Face it, daar waar jij in zit, gooi dat open. Face it, waar jij in zit, gooi dat open. Loop er niet voor weg. Waar ik mee begon, ren niet weg voor de strijd. Loop er niet voor weg. Maar ga erover praten. Zoek iemand op die betrouwbaar is. Misschien in je connect. Misschien heb je vrienden. Misschien iemand waarvan je denkt, als ik daar mijn hart bij kan luchten, dan weet ik dat het daar blijft en dan kunnen we samen bidden. Want ik geloof dat God een God van herstel is. Maar gooi het open. Ga niet denken, ik doe net of het er niet is. Want weet je wat het rare in het leven van de mens is? Je kan allemaal doen dat er allemaal niet is. Je kan die teleurstelling en alles wat je hebt meegemaakt met jouw vader, of kan je allemaal wegstoppen, maar het komt allemaal weer terug. Het komt, weet je, ze zeggen, je kunt wel weglopen van je verleden, maar je verleden haalt je wel weer in. En dat is gewoon zo. Kijk maar naar de lessen die Jozef heeft geleerd. Zijn broers kwamen na al die jaren weer terug. Dat was het verleden. En hoe reageerde Jozef? God gebruikt het karakter om te vormen. Frame it. Frame it. Kader het. Kader het. Dank je. Frame it. Maak het niet groter. Kader het met woorden af. Dat wat mij is aangedaan, dat ben ik niet. Dat wat mij is overkomen, dat ben ik niet. Ik ben niet die persoon. Frame it. Maak er als het ware een streep om. Zet woorden in de midden en zeg, weet je dit? Dit is wat mensen zeggen, maar ik zeg, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd. Ik ben Gods eigen dochter. Ik ben een zoon van de Allerhoogste. En fate it. Fate it is gewoon dat je eraan vasthoudt. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Want Hij, Jezus, is gekomen om leven te geven in overvloed. Hoor je wat ik zeg? Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed. De duivel is alleen maar gekomen om te stelen, te roven en te vernietigen. De duivel, de tegenpartij, jullie kijken me allemaal heel schaapachtig aan. De strijd die je meemaakt in je leven. De ziektes die jou overkomen. De teleurstelling, de verdriet, het pijn, de bitternis. Al die dingen wat niet in lijn is met Gods plan. De duivel wil niets liever. Dat het jou neerhaalt. Dat het jou kapot maakt. Maar Jezus is gekomen om je leven te geven in overvloed. Ook in deze situatie is Jezus gekomen om jouw leven te geven in overvloed. Jozef werd gevormd in de strijd. Jozef werd gevormd in de strijd, niet in de overwinning. Wij willen altijd graag de uitkomst zien. Hoe het gaat worden, als het maar beter wordt, als het maar mooier wordt. Hoe lang moeten we nog volhouden? Maar God vormt je in de battle. Hij vormt je in de strijd. En niet in de overwinning. Waar wij zo graag naartoe willen gaan. We willen zo graag geen narigheid, geen rottigheid, geen pijn. Maar Jezus vormt je. En laat Jozef vandaag voor jou een voorbeeld zijn. In hoe je reageert. Laat Jozef een voorbeeld zijn voor jou. in trouw, in volharding, in geloof tijdens het lijden. En mensen, daar hebben we elkaar voor nodig. Om er tegen elkaar te blijven zeggen. En niet als iemand midden in de put zit, zeg, oh ja, we zullen voor je bidden. Dat is fijn. Maar het is ook fijn als iemand zegt, ja, ik snap dat, hartstikke ruk. Ja, dat snap ik. Ik weet ook niet, maar ik vind het fijn dat je hart lucht. Weet je, met elkaar, lieve mensen, hou vast en volhard en geloof. Jozef verloor zijn vrijheid. Jozef verloor zijn status. Jozef verloor zijn familie. Rian had al aangehaald over Job. Zoveel Bijbelse voorbeelden. Dat die mensen allemaal mee moesten maken. Maar ze hielden vast aan God. Ze hielden vast aan God. Ze hielden vast aan God. En jij? Laat jij je vormen in de battle? Of probeer je er gewoon maar niet aan te denken? Of probeer je maar gewoon... Of misschien ben je wel iemand die zegt... Ah ja, ik stel me wel een beetje aan. Nee, helemaal niet. Je stelt je helemaal niet aan. Ik kan tegen jou zeggen dat God tegen jou zegt nu op dit moment... Dit is nooit zo bedoeld geweest. Dit is nooit zo bedoeld geweest. Ik heb met je meegehuild. Ik heb het gezien. Maar de dag loopt ten einde om je langer klein te voelen. De dag moet stoppen om er langer onder gebukt te gaan. De dag moet stoppen dat jij denkt dat jij niet goed genoeg bent. En als ik een paar tips mag meegeven uit het verhaal van Jozef, dan zijn dat deze tips. Blijf eerlijk en recht doen. Zelfs als niemand kijkt, blijf eerlijk en recht doen. Hou vast aan wie God is. Hou vast aan wie God is. Niet aan wat je ziet. Niet aan wat je ziet. Hou vast aan wie God is. Als ik één ding mag meegeven, hou vast aan wie God is en zijn belofte. Hij komt na wat hij zegt in zijn woord. Niet zoals jij het, want als ik zei al, niet zoals je ziet. Want wij hebben een beeld en wij hebben een gedachte en wij hebben een gevoel hoe we het zouden willen hebben. Maar hou vast aan God, de Almachtige, onze Vader, die in de hemel is. Zijn naam wordt geheiligd door jouw leven heen. Dat is het Onze Vader. Jezus gaf het gebed zo makkelijk mee. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Elke dag als je opstaat. Heer, uw naam wordt geheiligd door mijn leven heen. Met al je verdriet en al je teleurstelling. Maar laat bitterheid los. Laat bitterheid los. Vergeef en vertrouw op Gods plan in jouw leven. Vergeef en vertrouw op Gods plan in jouw leven. Want hij zegt in Psalm 46, wees stil en weet, ik ben jouw God. En wees geduldig. Dat is voor heel veel mensen moeilijk. In ieder geval voor mij. Wees geduldig. Want God gebruikt jouw battle om je te vormen tot wie je geroepen bent om te zijn. God gebruikt de battle in jouw leven om je te vormen tot wie je geroepen bent om te zijn. En doe weg uit je midden wat je verdooft. En vraag hulp. Doe weg uit je midden wat je verdooft. Sta niet langer toe dat dit leven wat je nu leidt, waar je zo onder gebut gaat, dat je dat verdooft. En je weet zelf wel waar je het mee verdooft. Stop daarmee. Vraag hulp. Vraag hulp aan mensen in je omgeving. Vraag hulp aan God. Ga hier niet langer op door. Want je eindigt op een dood spoor. Want jouw strijd, en daar komt hij al, je voelt hem al aan, Efeze 6 vers 12. Onze strijd, jouw strijd is niet gericht tegen mensen. Is niet gericht tegen je vader. Is niet gericht tegen de pijn. Is niet gericht, vul maar in, maar tegen de hemelse vorsten. Daar is jouw strijd tegen gestreden. De heersers en de machthebbers van de duisternis tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En weet je, Psalm of Efeze 6 is een heel mooi hoofdstuk. En er zijn heel veel mooie studies over gemaakt, over de wapenrusting. En die fantastische verhalen over het schild. die we dan moeten aantrekken, de helm die we op moeten doen en het zwaard die we moeten vasthouden, de Bijbel. En ik kan het nu niet vinden, dus ik praat het even vol. Ik praat het even niet vol. Houd stand, staat erboven. Houd stand, Efeze 6. Efeze 6, vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Weet je waar dit stukje mee begint? Ten slotte, zoek je kracht in de Heer. Daar begint het mee. Zoek je kracht in je battle in de Heer. Zoek jouw kracht in God. Hoe zwak je je ook voelt. En in vers 18, laat je bij het bidden leiden door de geest. Als ze toch niet de Heilige Geest hadden. Ik hoorde van de week iemand zeggen, ja, dus vorige week was mooi en bijzonder. Ja, Pinksterweekend, Heilige Geest. Ja, dat was, oh ja, dan gaan we nu gewoon verder. Nee. Nee, helemaal niet. We gaan niet gewoon verder. We verwachten dat de Heilige Geest gewoon doorgaat. Elk moment van de dag. En op zondag, als we samenkomen, dat we nog meer van zijn kracht mogen ervaren. Is het doel dat we zijn kracht moeten ervaren? Nee, dat hij tot zijn roeping komt door jouw leven heen. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat kan je niet in eigen kracht. Die kracht zoek je bij God. En laat je in het bidden leiden door de Geest. Ik wil vragen of je wil gaan staan. Jouw battle, jouw gevecht, is niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de heersers van deze wereld. Tegen de autoriteiten. Tegen de machten van de duisternis. Daar is de battle die je hebt tegen. En of je die battle hier gaat verslaan op deze aarde of niet. Je kan in ieder geval loskomen van bitterheid. Van boosheid. Van verdriet. En dan kan je door laten leiden door de geest in gebed. Heer Jezus, ik snap er nog steeds niet. Ik weet al 40 jaar dat dit speelt in mijn leven. Maar ik ga er nog steeds onder gebukt. Ik ga nog steeds, ik gedraag me nog steeds als dat kleine jongetje of dat kleine meisje. Maar Heer, u zegt dat ik niet heb te strijden tegen dat gevecht. We strijden daarover tegen de hemelse gewesten. En weet je, in Jezus zijn die overwonnen. En daar hoor ik zoveel mensen over. Ja, dus dan moet je maar gewoon... Nee, je mag dat wel zien. Maar in Hem heb je het allang overwonnen. En ik geloof dat daar een stukje kracht in zit. Als je daarin gaat wandelen zonder dat je het al gaat zien. Toen ik net het filmpje van Fijker zag, had ik echt geen zin om hier op het podium te gaan staan. Ik weet niet hoe jij hier dan bij zit. Maar als jij je partner verliest en je ziet dat en je hoort een liedje en hoort een stukje. En denk ik, heb ik echt geen zin om hier te staan. Maar het gaat niet om het gevoel. Want ik weet in hem, hij komt door mij heen tot zijn doel. En dat wil hij ook door jou doen deze dag. Hij wil dat door jou doen deze dag. Hij wil door zijn geest jou aanraken en zegt, weet je, laat het maar los. Geef het maar aan mij. Al die verdriet en al dat pijn. En al die dingen die je misschien nog tegen je vader had willen zeggen. En al die dingen die jij als man hier nu, waar je nu hier staat en denkt, had ik maar anders gedaan tegen mijn zoon of mijn dochter. Had ik dit. Weet je, we hebben een hemelse vader. En die kan geven wat een aardse vader niet kan geven. Nog veel meer. Wil vragen of je ogen wil sluiten. Want ik geloof dat de Heilige Geest op dit moment bezig is en door de rij heen gaat. Heilige Geest, ik nodig u uit op dit moment. Dat u ieder die hier staat, Vader, doopt in het vuur van uw geest. Dat u genezing geeft en herstel en bevrijding. Jezus, ik dank u voor uw Vader. Ik dank u, Vader, dat u zo'n goede God bent. Zo'n goede Vader voor ons, die weet wat het beste voor ons is, ook al snappen wij er helemaal niks van. We gaan zo een lied zingen. Ik wil vragen als je denkt, ik sta in, ik wil eigenlijk gebed. Want ik worstel met dingen. Ik wil dingen loslaten. Ik wil de kracht van God in mijn leven ervaren. Niet meer op de manier zoals ik nu geleefd heb. Niet meer vanuit teleurstelling, uit bitterheid. Wil ik vragen of je naar voren wilt komen. We willen daar de tijd voor nemen als leven. We willen de tijd nemen dat er ruimte is voor gebed. Misschien ben je wel boos op je vader. Weet je, kom naar voren. Niet omdat iedereen aan het publiek kan laten zien dat jij boos bent. Maar dat je het los kan laten. Dat er iemand is die met je gaat bidden. Die zegt, weet je, we brengen dit bij de Vader. We laten het los en we laten God doen wat alleen Hij kan doen. Dus ik wil vragen of we gaan zingen. En ik wil vragen voor degene die mee willen bidden of ze vooraan willen komen staan. En weet je, ik kan alleen maar tegen jou zeggen. Dat als je één keer de liefde van de Vader hebt gevoeld en geproefd. Dan wil je niet anders. Dan wil je niet anders. Dan wil je gewoon gevuld door Hem door het leven gaan. En Hij is een God van herstel. Hij is een God van herstel. Op alle gebieden in onze levens. Amen. Amen.